Welkom weer bij een nieuwe podcastaflevering en welkom bij deze serie. Ik heb weer vandaag twee inspirerende gasten. En als eerst wil ik jullie natuurlijk vragen om te abonneren op de podcastserie. Een belletje te drukken, zodat je weet dat we weer een nieuwe aflevering hebben. Een duimpje of sterretjes achter te laten voor de waarderingen. En als je ideeën hebt of suggesties, laat ze vooral achter in de comments. En vergeet ons niet te volgen op Instagram. Welkom vandaag. Ik ben heel erg blij dat we vandaag gaan hebben over soft skills. Maar ik wil beginnen met de introductie. Dames en heren, Esmeralda.
Dankjewel. Ik ben Esmeralda Klein Racing en ik ben de pitchcoach. En dat ben ik ooit geworden, omdat ik gevraagd werd door het innovatiefonds van Defensie. Dat was het ontwikkelfonds van het DOSCO, zoals dat zo mooi heette. En die zei van, we hebben een fantastisch idee, namelijk mensen van de werkvloer direct laten praten met de top van Defensie.
Okay, yeah.
Door middel van een 5 minuten pitch. En bij Defensie, iedereen is hartstikke goed in presenteren, maar pitchen, dat werkt voor gemeten. Die vergaderingen die gaan nergens over achteraf, die meetings die zijn zo oninspirerend als het maar kan. Wil je ons helpen, was de vraag toen. En dat heb ik 2 jaar mogen doen. En dat was het leukste wat ik ooit gedaan heb. Alles wat ik leuk vond, kwam daarin samen. Op een podium staan, schrijven, mensen coachen. Maar bovenal de wetenschap achter presenteren en overtuigen. Want daar heb ik ooit... Ik ben ooit gepromoveerd op storytelling in organisaties. En ja, dit was...
Alles kwam
samen wat ik wilde. En wat ik leuk vond. En na 2 jaar moet je dan bij Defensie weer weg. En toen dacht ik, dat gaat niet gebeuren. Ik ben midden in coronatijd ben ik gestopt. Na 20 jaar Defensie en ben ik voor mezelf begonnen als de pitchcoach. En dat doe ik nu al een heel wat jaren.
Ja, wat leuk. Dankjewel dat je er bent. Gerrit.
Ja, mijn naam is Gerrit Hut. Van huis uit oud-militair. Ruim 38 jaar bij de luchtmacht gewerkt. Maar toen ik van de middelbare school afkwam, toen wilde ik eigenlijk naar de politie. Alleen in die tijd had je minimale grenzen van hoe klein je of hoe groot je minimaal moest zijn. En ik was te klein. Dus ik werd niet aangenomen bij de politie. Maar ik had ook wel als doel, zeker als je komt uit een militair gezin, om beroepsofficier te worden. Ja. En dat is het uiteindelijk ook al wel geworden. Maar de interesse voor de politie is altijd gebleven. En dat betekent dat ik al sinds 92 gastdocent ben aan de politieacademie. En die band is altijd gebleven. En ik werk nog steeds voor de politie. En zeker na de oprichting van de Nationale Politie in 2013... heb ik mij gericht op het trainen van operationeel leidinggevenden op het gebied van persoonlijke effectiviteit. Ja.
Ja.
Dus, en zo is het gekomen dat ik nu nog steeds met mijn bedrijf, Comms Control Consultancy, nog steeds actief ben in het trainen van politiemensen.
Dan ga ik jullie meenemen naar de eerste stelling. En die luidt, binnen Defensie en politie zijn soft skills niet nodig. Esmeralda, ik zie jou al lachen. Hoe kijk je ernaar?
Ja, die stelling is compleet onjuist.
En waarom?
Omdat het gaat om mensen motiveren. Dat is wat je moet doen, of je nou korporaal bent, of sergeant, of generaal, of majoor. Je moet je mensen kunnen motiveren om dingen te gaan doen.
Ja.
Maar ook als je in een ander land bent, de mensen daar motiveren om dingen te gaan doen. En dat betekent, ja, motiveren is een people skill.
Ja.
Dat is een soft skill. Als je dat niet kan, ja, dan kan je geen effectieve militaire of politie persoon zijn. Dat gaat niet.
Nou, ik vind het wel belangrijk dat als we praten over soft skills, dat je eerst definieert wat verstaan we überhaupt onder soft skills.
Ja, ik ging gelijk al richting overtuigen. Hè?
Ja, ja, ja. Dus blijkbaar is er na soft skills zijn er ook hard skills.
Ja.
En hard skills, ik denk dat het voor de luisteraar wel helder is wat we daaronder verstaan. Er zijn denk ik toch de fysieke vaardigheden. Ik noem maar wat als het gaat over politie. Dat je weet hoe je een armklem moet toepassen of hoe je iemand staande moet houden of moet arresteren. Maar als het gaat over die soft skills, dan denk ik inderdaad dat we het hebben over communicatie in het algemeen.
Ja.
Hoe communiceer je? Hoe kom je over? Hoe ga je met elkaar om? Hoe beïnvloed je elkaar? En dan denk ik dat we daar het raakvlak zien tussen of je nou militair bent of politieman, dat het inderdaad gaat om persoonlijke effectiviteit. Hoe goed ben jij in je communicatietechnieken, in die soft skills, om mensen mee te krijgen. Mensen te motiveren, te inspireren en de richting op gaan die jij wil.
Ja, om domweg je ideeën die jij hebt, om die uitgevoerd te krijgen.
Ja, dus...
En dat zijn soft skills.
Ja, nou, we kennen elkaar uit het verleden als het gaat over presentatievaardigheden. En voor jou, jij traint tegenwoordig mensen in het pitchen natuurlijk.
En presenteren.
Ja.
En dat heb ik allemaal van jou geleerd.
Weet je nog wanneer dat was?
Dat was op de majoorscursus. Daar kwam ik als kapitein. En dan ga je naar de majoorscursus en dan leer je vooral soft skills, nota schrijven en presenteren. En jij was toen onze presentatiecoach. Ja. Ik weet nog dat jij stond op dat podium en jij bent niet super lang, dat zei je zo net al in de inleiding. Dus er komt een klein mannetje op het podium en zo gauw die begint te presenteren. Wauw, was de reus die daar stond. Waar je voortdurend de aandacht op had. Jij bent me echt bijgebleven als een van de weinige docenten op de majoorscursus. Okay,
dankjewel. Ja, als het gaat over soft skills, in dit geval bij de majoorscursus, wat tegenwoordig heet dat een middelbare defensievorming. Dan gaat het inderdaad om schriftelijke communiceren. Want ook in je schriftelijke communicatie kun je natuurlijk ook mensen beïnvloeden en meekrijgen in de richting die je wilt. En we hebben daar natuurlijk geleerd van, als je communiceert, elk verhaal heeft een kop en een kont. Dus, en in dat laatste stuk, daar zit de boodschap in van, wat wil je eigenlijk van degene die het leest of die naar je luistert. Als het gaat over presentatietechnieken, ook daarin geldt natuurlijk het principe van, elk verhaal heeft een begin en een eind. En als pitchcoach weet je, denk ik net zo goed als ik, dat in het end natuurlijk die boodschap zit. Wat verwacht je nou van de luisteraar?
Ja? Noem dat de call to action. Je moet heel duidelijk maken wat jij wil van die ander. Als jij het niet zegt, weet die ander het echt niet. Ik weet nog dat ik voor het ontwikkelfonds op een gegeven moment met iemand, die had een fantastische presentatie. Ja, ik coach dan mensen anderhalf uur. Die had een fantastische presentatie. Hij mist alleen even de call to action. En toen zei ik, maar wat wil je nou van die mensen in dat ontwikkelfonds? Wat moeten ze voor je doen? Ja, dit ding moet gemaakt worden. Het ging over een tourniquet met daarin alvast een pen. Zodat je, als je iemand zijn handen of benen afknelt, dat je de tijd moet je dan op het voorhoofd van iemand schrijven. Ja. Nou, je hebt natuurlijk nooit een pen in de buurt. Dus hij had bedacht, die moet al in dat draaiding van die tourniquet zitten.
Ja, slim.
Fantastisch idee. Hij zei, moet gewoon gemaakt worden. Zei, ja, maar daar kunnen zij niks mee. Wat wil jij van ze? Wil jij tijd hebben om dat zelf te gaan ontwikkelen? Nee. Zei, wil jij de projectmanager worden? Nee. Zeg maar, we moeten weten wat zij willen.
Ja.
Daar hebben we de meeste van die coachingstijd toen aan besteed. En uiteindelijk kwamen we erop dat zijn call to action is, wilt u iemand bij de Defensie Materieel Organisatie, een projectleider aanwijzen die dit project gaat oppakken en mij daar één dag in de week voor vrijmaken, zodat ik die projectleider kan ondersteunen.
Ja.
En daar kan zo'n top direct een ja of een nee op geven.
Ja.
Dat is de overtuigingskracht om heel helder te hebben wat je wil van die ander.
Ja, nou, ik vind het fijn dat je dat vertelt, want de crux draait in dus om van, weet jij wat de klant wil en wat verwacht je dan van die klant? En of die klant nou een hoger leidinggevende is of het publiek waar je tegenaan praat. Ik maak altijd de link als het gaat over soft skills of persoonlijke effectiviteit, presentatietechnieken of pitchen. Maak ik de link met leidinggeven. En ik heb daar altijd een hele simpele definitie voor leidinggeven. Leidinggeven is beïnvloeden van gedrag in de richting die jij wil.
Ja.
En ik geef ze dan een ezelsbruggetje mee. 4 B's. De eerste is, je moet betrouwbaar zijn. Ja, want als je niet betrouwbaar overkomt, als de mensen het idee hebben van, je hebt een dubbele agenda,
werkt niet.
Dan gaan ze achterover leunen. Ja? En dan zeg ik van, ben betrouwbaar, zeg wat je doet en doe wat je zegt. Ja, nou, als je zegt wat je doet en vervolgens doe je wat je zegt, dan weten mensen, oké, ik weet wat je van mij verlangt en welke richting we opgaan. De tweede B is belangen. Natuurlijk weet je wat jouw belang is, wat jij wilt bereiken, maar je moet ook zicht hebben van, what's in it for you? Wat vind jij belangrijk?
Het eerste wat je... Ja. Ja. Je moet weten wat die ander wil.
Ja.
Als je dat niet weet, ga je ze niet overtuigen.
Dat klopt. En dus bij presentatie vind ik, maken we een publieksanalyse. Hoe zit het publiek in elkaar?
Begin ik ook altijd mee.
Ja. En wat verwacht het publiek? Wat mag het publiek van jou verwachten?
Ja. Dus de drie vragen. Wie is je publiek? Wat voor probleem hebben zij? Ze hebben er honderden. Maar welk probleem hebben zij dat jij kan oplossen?
Daar heb je een mooi kaartje voor gemaakt, of niet?
Heb ik een heel mooi kaartje voor gemaakt. Heb ik natuurlijk niet bij me. Dus het, heb ik daar ergens liggen, maar ja.
Ja, dus de eerste ben je van, je moet betrouwbaar overkomen. Tweede ben je, hou rekening met de belangen van de ander.
Ja.
En daarna kom je terug op je eigen belangen. De derde B gaat over beargumenteren of bewijs leveren. En daar zijn de meeste managers wel sterk in. Dat ze precies weten van welke praktijkvoorbeelden kan ik aanhalen. Hoe zit de statistiek in elkaar, data aandragen, cijfers. En soms denken ze dat je alleen maar met cijfers mensen kunt overtuigen. En niets is minder waar. Want als je ander denkt van, en wat heb ik hier aan? Wat kan ik hiermee? Als dat niet helder is, dan zijn cijfers alleen niet overtuigend.
Sterker nog, cijfers alleen zorgen ervoor dat je rationele systeem aangaat. En je rationele systeem... De System 2, zoals Daniel Kahneman, de Nobelprijswinnaar van economie, zo dat zo mooi noemt, System 2. Als die aan is, die gaat aan op cijfers, feiten, grafieken. Die neemt ontzettend moeilijk beslissingen. Terwijl je, als je mensen wil overtuigen, wil je dat ze makkelijk een beslissing nemen. Dat doe je met systeem 1. En dat doe je met verhalen en emoties.
Ja.
Dus het hele idee van, ik ga mensen snel overtuigen met alleen maar cijfers, werkt voor geen meter. Ja.
Komt dat in jouw boek ook naar voren dan, als het gaat over storytelling?
Dat gaat over verhalen.
Ja.
Ja.
Oké. Terug naar mijn 4 B's.
Want dat was 3.
Ja, 1 is betrouwbaar overkomen. 2, ken de belangen van de ander. What's in it for you?
Ja.
3, dat je dan pas met beargumenteren en met bewijs komt. En de 4e gaat over betrokkenheid. Betrokkenheid heeft dan betrekking op 2 onderwerpen. Ten eerste moet je betrokken zijn bij het thema. Ik zie te vaak mensen een presentatie geven en dan heb je eigenlijk al in de gaten, ze staan er zelf niet achter.
Dat werkt niet.
Nee. Dat inderdaad. Heb ik ook.
Ja, of ze beginnen zo van, ja, de vorige spreker heeft het gras al voor mijn voeten weggemaaid. Ja, dat denk ik als luisteraar. En wat kom jij dan doen?
Ja.
Ja, dus dan zeg ik altijd maar, fake it till you make it en doe net of je de eerste presentatie geeft. Sterker nog, doe net of dat het publiek dat je daar ziet, dat je die voor het eerst ziet. Ja, al is het een team die je elke dag brieft, als je doet alsof je die mensen voor het eerst ziet, dat doet wat met je.
Ja.
Ja, dan denk je, oh, dit is nieuw publiek voor mij, die moet ik meekrijgen, die moet ik overtuigen. En dat doet iets met jouw enthousiasme dan. Ja, dus ben vooral betrokken bij datgene wat je moet verkopen. En daar kom ik straks nog wel een keer op terug, met welke pet sta je daar dan? Ja? Oké, de eerste is, ben betrokken bij het onderwerp. En de tweede, ben betrokken bij het publiek. En dan kom je weer terug bij B2, gaat over de belangen van de ander. Houd het publiek betrokken. Zorg ervoor dat ze aan je lippen hangen, om er steeds een antwoord te willen hebben. En what's in it for me? Ja? Dus kijk het publiek ook aan. En dat is een van de vaardigheden die we missen, is dat presentators of pitchers te weinig oogcontact maken met het publiek.
Ja.
Ja? Want oogcontact maken betekent A, dat je weet, zijn de mensen nog bij de les? Maar oogcontact betekent ook dat je kunt zien van, hé, iemand zit nou zo te kijken, ik krijg non-verbale informatie dat je een vraag hebt of dat je niet eens bent of dat je behoefte hebt aan een kopje koffie, graag een time-out. Ja? Dus de tweede B van, ben betrokken bij het publiek, is wat mij betreft ook heel erg cruciaal.
Ja.
Ja? En die 4 B's...
En dat oogcontact, dat ontbreekt dus helemaal op het moment dat je Zoom-calls, hè?
Ja.
Dat je gaat videobellen. Want het enige wat wij interpreteren als oogcontact is als jij rechtstreeks die camera inkijkt.
Ja.
En dat doen we niet, want dat vinden wij heel erg vervelend als we aan het presenteren zijn. Wij hebben liever het echte oogcontact met de mensen tegen wie we aan het presenteren zijn.
Ja
dan kijk je altijd een beetje naar beneden.
Dan kijk je altijd naar beneden en dan heb jij voor je gevoel oogcontact en die ander ziet je volledig niet kijken. En de wetenschap achter oogcontact is zo duidelijk. Oogcontact zorgt ervoor dat je een gevoel krijgt dat je erbij hoort bij de groep. Te weinig of geen oogcontact geeft alleen maar negatieve gevoelens. Geeft het gevoel dat je uitgestoten wordt. Ja. En dat zit in onze jager-verzamelaar brein. Daar is dat heel erg eng voor. Want in de tijd dat wij geprogrammeerd zijn met dat soort ideeën, was het idee op het moment dat je dat jij buiten de groep gestoten wordt, ga je het niet overleven.
Ja.
Ja. Dat...
En dus vinden we dat stressvol als mensen helemaal geen oogcontact hebben.
Bij de training overtuigend presenteren, dan vragen mensen van, en waarom volg ik deze training dan? Ja, ik wil het publiek leren enthousiasmeren, want ik raak de aandacht altijd kwijt. Ja. Nou, dan kijk ik naar de presentaties en ik zeg, weet je hoe dat komt? Je bent zo geconcentreerd op je geweldige PowerPoint-presentatie of op die computer die je bij je hebt en je maakt een enkele keer oogcontact met het publiek. Doe dat 3 seconden en wat doet het publiek dan? Die denkt, als je geen aandacht hebt voor mij, weet je wat, ik pak mijn telefoon en ga ik lekker WhatsAppen.
Ja? Is dan nog dus, tijdens een presentatie of tijdens een pitch, hoe belangrijk is dan nog zo'n PowerPoint? Is die PowerPoint dan nog belangrijk of is het gaat gewoon, ja. Zou het in theorie zonder kunnen en juist de persoon die daar staat moet het verhaal doen?
Het kan allebei.
Ja.
Kijk, de PowerPoint, als je hem goed gebruikt, lees geen teksten erop, hè? Ja. En als je hem gebruikt als extra visuele input, dan geef je dus gewoon en je bent daar en mensen luisteren en je krijgt nog een beeld erbij van wat je aan het zeggen bent. Toppie, toppie. Ja. En het helpt jou om te weten waar je in het verhaal bent, mits, precies zoals jij zegt, je wel zorgt dat je die PowerPoint ergens voor je kan zien. Zodat je niet iedere keer dit hoeft te doen en compleet het contact kwijtraakt met je publiek.
Ja. Maar is dat ook niet een beetje oefenen? Als je echt een pitch wil doen, kan ik me voorstellen juist dat je thuis even oefent, voor de spiegel staat, dat je je slides gewoon praktisch uit je hoofd kent.
Want... pitchen doe je gewoon zonder.
Ja.
Pitchen in principe, als je 1,5 minuut hebt tot 5 minuten, kan je rustig zonder doen.
Ja. Ja.
Dat hoeft niet.
Ik hou ervan om de goede gemeente uit te dagen. En dan zeg ik van, PowerPoint is de rollator voor de presentator. En ja, dan beginnen inderdaad mensen mooi. Dan te lachen. Maar ja, dan hebben ze van, oh, heb ik die rollator dan nodig?
Ja.
Ja, ik zeg, als je weet wat je boodschap is. Ja. En daarom is het ook belangrijk, elk verhaal heeft even een begin, een kern en het eind. Die boodschap moet in het eind aan de orde komen. Wat is jouw boodschap? Als dat helder is, dan praat je dus richting je boodschap. En wat mij betreft, het is net wat Esmeralda zegt, het is een versterker van je boodschap. Als je geen tekst gebruikt, want de tekst die zit in jou, maar je gebruikt een plaatje om mensen te prikkelen, ja, te stimuleren, dan is PowerPoint prima.
Ja.
Ja? Maar ga niet constant naar je PowerPoint-presentatie zitten kijken om dit zo'n geweldig plaatje, zo'n geweldige tekst te vinden.
Ja.
Als het gaat over tekst, er zijn andere hulpmiddelen om je aan de tekst te houden. Maar het is net wat je zegt, een goede voorbereiding is alles.
Ja, ik krijg zo vaak cliënten. Ik werk vooral met ondernemers en directeuren en topmanagers. En waar die mee zitten, is dat ze heel weinig tijd hebben. En die hebben zoiets van, ja, ik heb geen tijd om te oefenen. Maar en bovendien zeggen ze dan, ja, andere mensen oefenen ook niet. En dan zeg ik, ik weet niet over welke andere mensen dat gaat, maar 99% van de mensen moet oefenen. Alleen jij ziet ze nooit oefenen. Dat is een heel ander ding. Je denkt, het komt er zo uit bij sommige mensen. Die hoeven daar geen moeite voor te doen. Het komt er zo uit.
Ja.
Dat is niet zo. Ik weet dat ik een tijd geleden op een podium stond. Mocht ik in 3,5 minuut een inleiding doen voor een high-end coach. En nou, die is dan 2 weken van tevoren geschreven. Dan oefen ik iedere dag even 3 keer zo'n inleiding. Hè. Kost maar 10 minuutjes, dus dat is niet veel werk. Maar dat moet wel. En nou, ik doe dat ding, wordt hard gelachen, want moest ook nog eens komisch zijn. Ik loop het podium af en er komt iemand naar me toe, meerdere mensen. En die zei, wat leuk dat jij zomaar zo even het podium opstapt en zomaar een verhaal vertelt.
Ja.
Ja, voor de ene kant is het een compliment, hè? Want het ziet er dus uit alsof het zo uit je mouw geschud wordt.
Ja.
Maar de realiteit is...
dat je thuis heel veel geoefend hebt.
Daar heb ik heel veel op geoefend.
Ja. Nou, dat is voor heel veel presentatoren is dat een valkuil. Ik noem maar wat, als ik tegen iemand zeg van, wil je even 1 minuut tijd voorstellen? Wil je eraf voorbereiden? Nee, dat doe ik zo wel. En dan gaan ze plomp voor de camera staan en dan vallen ze stil.
Ja.
Want wat ze vergeten is dat je de eerste minuut heb je last van te veel adrenaline, te veel stress. Dus dat je de openingszin niet voorbereid hebt, Dan sta je daar en dan vallen ze stil.
Ja.
Of ze beginnen heel snel te praten en na 30 seconden zeggen ze van, ja, wat zal ik nog meer vertellen? En dan, dan hebben ze pas in de gaten dat het publiek is. En dan hebben ze wel eens een neiging van, om aan het publiek te vragen van, wat wil je van mij weten? Ja, dan denk ik van, jij moet je voorstellen. Dus de valkuil is, als je denkt, ik heb er heel veel verstand van, hoef ik me niet voor te bereiden.
Ja.
En dan sta je dus ook niet stil bij B2. Wat wil het publiek eigenlijk van jou horen? Ja. Daar heb je er niet over nagedacht. En daarom is die voorbereiding zo belangrijk, dat je nadenkt van, wat vindt het publiek nou belangrijk? En hoe moet ik dus openen om die aandacht meteen te pakken? Want dat is de kunst natuurlijk. Als je begint, aandacht pakken. Kunst nummer 2 is aandacht vasthouden totdat je boodschap helder is.
Ja.
En daarom is die voorbereiding zo belangrijk.
En die voorbereiding die begint, precies wat jij zegt, met een publieksanalyse. Wie is mijn publiek? Wat is hun probleem waar ik een oplossing voor heb?
Ja.
En als je dat helder hebt, dan is het ook helder wat je gaat vertellen.
Ja.
Dan wordt het helder welk verhaal je erbij kan vertellen om ze echt aan je lippen te laten hangen. Welke call to action je hebt, dan wordt alles helder.
Ja.
Alles. Maar dan moet je wel eerst daarover nadenken. En de meeste mensen beginnen met vraag 3. Welke oplossing heb ik? En gaan die dan lopen pushen?
Ja.
Nou, daar zit je publiek op te wachten.
Ja, ja. Dus even terugkomende op de stelling, de eerste stelling van vandaag. Van hebben we binnen Defensie en politie hebben die soft skills dan nodig? Ja, ik denk dat antwoord te helder is. Dat we die inderdaad nodig hebben.
Keihard. Keihard
ja,
nodig.
Bij de Defensie oefenen we daar heel veel in. En wat mij betreft zouden ze bij de politie daar nog wel meer in kunnen gaan trainen. Om die soft skills toch eigen te maken. En naarmate je hoger komt in de boom, heb je andere skills nodig.
Ja? En dit is een core skill. Soft skills, communiceren, is een core skill voor managers.
Ja, ja, je gebruikt het natuurlijk niet alleen bij een presentatie. Maar je gebruikt het ook in het werkveld natuurlijk.
Ja.
Soft skills.
Het gaat om, pitchen is razendsnel overtuigen en inspireren.
Ja.
Dat is wat pitchen is. En dat doe je de hele dag.
Ja, veel mensen denken dus aan een presentatie of aan een product. Maar je moet ook een pitch is ook naar je team. Van oké, we moeten die kant op gaan. Of we gaan nu dit doen. En daarom. En ik neem jullie mee. En om ze te stimuleren om dat te doen. Of bij een politie met misschien een de-escalatie juist. Van oké, ik ga jullie ook een soort van mini-pitch eigenlijk.
Nou, ik zei het zo net al. Van met welke pet sta je daar te praten? Te overtuigen of een pitch te houden. En dan vraag ik aan de mensen in de zaal zo van, wie van jullie heeft er een partner? Wie van jullie heeft er kinderen? Wie van jullie heeft er een buurvrouw of een buurman? Wie van jullie heeft er... Nou, overal krijg je ja op. Is er maar ben je ervan bewust dat je op dat moment, als je tegen jouw team aanpraat, dat je daar met de pet op staat van, en nu ben ik hier de teamleider? Of als je thuis bent, dat je zegt van, dit zijn niet zomaar mensen om me heen, nee, dit zijn mijn kinderen, en die kan ik dus beïnvloeden. Ja? Dus met welke pet praat je tegen het publiek aan? En dan moet je wel weten, en wat vindt het publiek ervan? En wat is hun belang? En jouw kinderen hebben misschien een heel ander belang, of jouw buurvrouw, of jouw partner, dan de collega's in het team. Ja? Dus die B2, what's in it for me, is een hele belangrijke vraag.
Ja.
Ja.
Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor deze beantwoording van deze stelling. En dan ga ik jullie meenemen naar de tweede stelling.